allemaal hartelijk welkom in deze dienst van Evangelie Gemeente De Oase. En ik mag u welkom heten in de naam van onze Heer Jezus Christus, die hier al was voordat wij er waren. Ik ga eerst de paaskaas aansteken en ook bekendmaken. De spreker vandaag, helemaal uit Doorn, is Marianne. En zij spreekt met als titel Kleren maken de man. Kleren maken de man. En dus heb ik maar een das omgedaan, want anders dan denk je van, ja, bedoel, waar is die man dan? Hè? Bedoel, ja. Ik ga de paaskaas aansteken. Of Noanne, wil jij de paaskaas aansteken? Oeps, ik geloof dat die is. Ja, want dit is een specialistenwerk, hè? Ja, oké, dichtbij houden. Ja. Hij brandt. Ja. Zo was het betrekkelijk donker. Dan, als de paaskaas is aangestoken, is er opeens een helder licht dat schijnt. En zo is het ook geweest dat God die zijn wereld schiep, de wereld niet losliet toen die in zonde viel, maar zocht eerst in het volk van Israël en uiteindelijk door zijn eigen zoon, onze Heer Jezus Christus, die het licht is van de wereld en die het ook heeft doen schijnen in ons hart. Ik ga u voor in gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat we de gezondheid hebben waardoor het kan. Dat we de gelegenheid hebben waardoor het kan. Dat we niet in angst hoeven te zijn dat er een inval komt van een bende of van soldaten. Maar dat we in alle rust en vrijheid u mogen zoeken, aanbidden en loven. En u weet hoe we gekomen zijn. De een met heel veel blijdschap, de ander met zorg. U kent de zorgen van alle dag. Maar al die zorgen leggen we bij u neer, want u weet het en u draagt het en u draagt ons ook. En wilt u dan ook aanvaarden onze lof, onze dank, onze aanbidding? En wilt u ook voorzien in wat we nodig hebben voor deze komende week? Spreek ons aan door woord, gebed en de prediking. En geef dat we de kracht hebben en de wijsheid om juist te handelen tot eer van uw naam. Amen. Wij zingen het eerste lied en na het eerste lied gaan de tieners en de kinderen naar hun wederzijdse diensten. Ja, zij weten waar alles is, ze weten waar de chips zijn bijvoorbeeld, dus dat zal helemaal lukken. En in het kader van het thema hebben we het lied Heer, u gaf aan mij uw vreugdeolie. Ja, in de oudheid was water kostbaar, dus veel baden was niet zo goed mogelijk. Maar wat wel mogelijk was, was olie met geur erbij, een soort deo. En ja, vooral bij een feest was dat heel gebruikelijk. We hebben afbeeldingen van oliekonen die wegsmolten, waardoor de persoon helemaal in geur stond.
Misschien een beetje vreemde titel. De gemeente bestaat vaak meer uit vrouwen dan uit mannen. Maar toch is het een uitdrukking in onze eigen taal, kleren maken de man. En de vrouw natuurlijk. Maar, en we doen het allemaal, kleren kopen. Niet als je heel klein bent, dan wordt het voor je gekocht. En soms gebeurt het nog wel eens wat. Hè? En voor de een zal kleren kopen een uitstapje zijn. Het is iets leuks. Of je zoekt iets wat bij je past. Of je loopt alle koopjes langs, dat kan allemaal. Nou ja, ik hou niet van winkelen. Niet iedereen snapt dat, maar ik hou er niet van en kleren kopen is ook zeker niet mijn hobby. Want meestal wordt er op aangedrongen dat je dat moet passen, maar ik ken de maat wel, dus dat hoeft ook niet. Maar ik heb ook moeite met kleuren. Ik ben niet echt kleurenblind, maar ik heb wel moeite met kleuren. Dus tussen bruin en zwart en blauw en donkerrood is voor mij geen verschil. Al helemaal niet bij kunstlicht. Dus dan wordt het nog moeilijker, want alle kleuren lijken op elkaar. Ik moet dan ook altijd wel even advies vragen als ik iets wil kopen wat bij iets anders moet passen. Maar zo nu en dan moet ik er ook aan geloven, dan moet je kleren kopen voor een bepaalde gelegenheid. Dan moet je wel, ik tenminste. En ik denk dat het voor de meeste mensen, ook voor ons, niet echt een geestelijke aangelegenheid is om kleren te kopen. Een das, een overhemd of noem maar wat. En daar heb ik over nagedacht en ik dacht, het is het eigenlijk wel. Want als ik door het Oude Testament blader, vind ik een soort webshop, heel modern dus, hè, met tientallen links naar merken, soorten, maten, materialen. En zo ontdekte ik, maar nog steeds, ik ben er nog steeds mee bezig, dat onze God eigenlijk geïnteresseerd is in kleding. Zou je niet denken. Maar het is wel zo. En bij hem is er ook een ruime sortering gelegenheidskleding. Daarbij denk ik in de eerste instantie bijvoorbeeld aan de vijgenbladeren die Adam en Eva kregen. Dan denk je, nou ja, het is wel heel erg natuurlijk materiaal. Maar het zijn wel materialen waar we vandaag de dag ook over nadenken. Natuurlijke materialen, zoveel mogelijk. En zeker in het Oosten, Midden-Oosten en nog iets verder, hebben ze voornamelijk kleren van natuurlijke materialen. Maar dan denk ik bijvoorbeeld ook aan de kledingvoorschriften van de priesters, hoge priesters, schriftgeleerden en allerlei tempeldienaren. En dan gaat het toch om dure kleding, klasse, materialen en topmerken. Maar niet dat merkje wat je hier in je nek hebt, maar het merk van de koning, van het opperwezen eigenlijk moet ik zeggen. En dat alles vind je wel in het Nieuwe Oude Testament, maar het heeft niet afgedaan. Het is ook geen oude koek, al die voorschriften. Want in het Nieuwe Testament vond ik ook wel een aanwijzing, meerdere, maar één heel belangrijke, voor kleding. Galaten 3, vers 26b en vers 27. Door het geloof en in Christus Jezus bent u alle kinderen van God. En wie zou zijn kinderen niet goed kleden? U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed, bekleed. Ben je gedoopt, dan ben je bekleed, omkleed. En alle ontdekkingen die ik deed door de schrift heen van kijk naar kleuren, materialen, lang, kort, hoe dan ook, ja, heb ik toch wel een beetje een schema ontdekt. En dat wil ik graag met u doornemen, omdat het zo'n goed voorbeeld geeft van hoe God over onze kleding denkt en over de kleding die hij aanbiedt. Trek het aan. Je hebt het in feite al gekregen, het met Christus omkleed. Daar kun je je zo even niet maar een beeld bij scheppen, maar het is er wel. En ik heb drie punten, materialen en wasvoorschriften, ook in Bijbelse kleding. Een model, een snit, outfit, zeg je gewoon. En er is ook gelegenheidskleding. Drie dingen. Ik begin met het materiaal en het wasvoorschrift. Vooral in het Oude Testament vind je linnen, fijn linnen. En waarom linnen? En niet katoen, dat hadden ze in die tijd ook wel. Maar linnen is koeler en het is sterker dan katoen en duurzamer. En daar gaat het natuurlijk om, dat ze in die tijd, maar misschien ook wel een beetje in onze tijd, het mag zo lang mogelijk meegaan. He, niet dat je morgen weer naar de winkel moet rennen en overmorgen weer. En dat gebruik van fijn linnen komen we eigenlijk al heel vroeg tegen. Ik begin maar met bij Jozef. Als beloning voor het uitleggen van de dromen van de farao krijgt hij linnen kleding aangemeten. En voor het volk, maar ook voor alle hofbedienden, was dat een teken dat de farao Jozef aan zich gelijk stelde, behalve de troon. En dat zegt hij ook in een van die versen van Daniel. Je bent aan mij gelijk, maar ik heb de troon. Dat zegt de farao. Linnen kleding kreeg hij. Een teken dat je aan de koning gelijk bent. Gelijkgesteld in ieder geval. En dan bijvoorbeeld als ik het boek Daniël lees, en wie heeft dat niet gelezen, zeker in deze tijd misschien, met alle nieuwe aandacht voor Daniël en voor Openbaring. Daniël ziet en spreekt en luistert naar een man in linnen gekleed. In Daniël 10 en Daniël 12 ook. En dan heel bijzonder vond ik het dat ik dan in Openbaringen 1 vind dat Johannes die man waarover Daniël schrijft vergelijkt met de verheerlijkte Christus. Bekleed met Christus, omkleed met Christus. En hier gaat het over de verheerlijkte Christus. Praat je alleen maar over kleding in de schrift, dan heb je het al over linnen, maar ook over gekleurde kleding en niet zoals wij even in een was of in een verfbadje, maar ze waren gestikt en geborduurd. Dat kost wel wat meer tijd. En in het boek Psalmen, of alle psalmen, hoe je het dan ook schrijft, vond ik een scala aan kleuren en geuren. Geen deo, waar John het er net over had, maar natuurlijke geuren, natuurlijke kleuren en Psalm 45 zegt dat. Van goudbrokaat is haar kleed. Dat kan me niet voorstellen dat ik dat hier iemand wel eens heb zien dragen. Maar van goudbrokaat is haar kleed en in kleurig geborduurde gewaden wordt zij tot de koning geleid. En dan geurig en kleurig, nog meer kleur. In diezelfde psalm worden de kleren van de prinses beschreven en dan zegt hij, al uw kleren zijn mirre, aloë en cassia. Dat waren, en dat zijn het nog altijd, hele heftige geuren. En in die tijd waren ze ook nog kostbaar. Ik zou niet weten wat het nu is, maar de meeste van die geuren en van die de planten waar ze vandaan komen, worden wel in kassen gekweekt, maar niet meer echt supernatuur. En dan nog zo'n iets over geuren, kleuren en geborduurde gewaden. In het boek Esther, als Haman gespiesd is en Mordechai weer door de koning op zijn juiste plaats gezet is, op vergeven, weer hersteld in ere, dan krijgt hij ook nog iets. En dan staat er, Mordechai verliet de koning in een koninklijk gewaad van fijn linnen, blauw-purper en wit van kleur. En hij droeg een gouden kroon en een rood-purperen mantel van byssus. Kleuren, geuren uit de natuur. En die geuren zijn niet na 24 uur weer weg. Die blijven hun geur heel diep houden. En omdat iedereen zo'n geur wel had in die feestkleding, viel het ook niet echt op dat iemand een onaangenaam luchtje had. Maar dan is er naast het fijne linnen en geuren en kleuren ook nog een wasvoorschrift. Ik moet altijd even kijken of het ene wel bij het andere past en of het wel op dezelfde manier gewassen kan worden en hoe heet en hoe niet heet. En als je het iets minder heet doet dan er voorgeschreven is, dan is het of niet schoon. En als je het iets warmer doet, kun je het niet meer aan. Dat is vooral bij linnen zo, hè? Ik herinner mijn moeder die net een mantelpakje genaaid had van echt linnen. En ze was er zo trots op. En het moest in de was, omdat een van de kleintjes er overheen gespuugd had. En na die eerste wasbeurt kon ze het niet meer aan. Het was erg gekrompen, want ze had het een beetje te heet gewassen. Nog in zijn ouderwetse wasmachine. Maar een wasvoorschrift. Wanneer je iets belangrijks gaat doen, zorg je dat je schoon bent en dat je kleren eigenlijk ook wel schoon zijn. Want je wil niet in een goed gezelschap verkeren waar mensen de neus voor jouw lucht optrekken. Nee. David leert dat het belangrijk is om ook je lichaam schoon te houden, niet alleen maar met water en zeep. Maar hoe dan? Psalm 51, echt zo'n de beroemde psalm zeg maar van David. Neem met majoraan mijn zonde weg. Want majoraan heeft een goede lucht. En ik word rein. Was mij. En ik word witter dan sneeuw. Zo belangrijk is dus onze wasbeurt wel in Gods ogen. Ook onze innerlijke wasbeurt. Majoraan is een hele frisse, zoetige kruidengeur. En je past je kleren aan als je naar een feest gaat. Denk ik toch wel. Niet altijd. En tegenwoordig is het heel modern om maar in je gewone kloffie te gaan naar een feestje. Of ik zag op de foto's van een familiebruiloft een hele rij mensen, en echt niet alleen maar jonge mensen, met van die spijkerbroeken met gaten en scheuren op een bruiloft. En dan dacht ik, ja, het is misschien heel modern, maar het is een aansluiting voor een bruiloft, denk ik. Maar misschien ben ik wel heel ouderwets hoor, dat kan. Maar je past je kleren aan. En hoe dat aangepast is en hoe dat eigenlijk ook wel voor iedereen geldt, lees ik in Openbaring 7. Wanneer een ontelbare schare uit alle stammen, talen, natieën en volken voor de troon komt staan en voor het lam. En dan is er een getuigenis. Zij hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam. Ik zou zeggen, als ik mijn witte goed in het bloed leg, dan zijn ze zeker niet wit. Dan worden ze waarschijnlijk ook niet meer. Maar het bloed van het lam reinigt van alle zonden. Daar gaat het om. Was mij en ik word witter dan sneeuw. En zij, al die allen, hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam. Wit. Tegenwoordig, denk ik, al die wasmiddelen-giganten, die daar veel aan verdienen, breken een lans voor een combiwas. Wit en bont moet samen kunnen. Helemaal als je het niet al te heet wast. Het moet kunnen. En het lijkt ook eenvoudig, makkelijk. Je gooit, zeker als je wat een kleiner gezin hebt, dan is het makkelijk om een wasmachine vol te maken met alles wat bij elkaar kan en moet kunnen. Maar ik moet zeggen, het is mij meerdere keren overkomen dat ik toch wel schrik van mijn zogenaamde witte was. Ja, het zal schoon zijn. Maar als ik nieuw ondergoed koop, wit, en ik leg het naast het oude witte, dan is het echt niet wit, het oude. Dan is het grauw en die grauwsluier gaat nooit meer weg. Nooit meer, hoe je het ook wast of keert. Dus ik heb mijn lesje geleerd in de afgelopen tijd om het toch maar heel goed te scheiden van elkaar, zodat wit ook wit is, stralend wit, en al het andere mag wel bij elkaar. Hoewel, als je heel veel donkere kleren hebt en je doet het bij je wat lichtere kleren, dan wordt zwart en donkerblauw en dat soort kleuren ook allemaal faal. Het is niet meer het mooie, glanzende zwart, laat ik het zo maar noemen. Als ik de goede kleuren heb. Hè? Maar je zorgt voor je kleren en vooral voor je feestkleding. Dat moet toch wel wit zijn. Ik kan me niet zo goed voorstellen een trouwjurk die wit moet zijn en die grauw is geworden. Nee, dat. Maar wit is wit en wit moet wit blijven. Zorg er dus voor dat je feestkleding wit is. En hoe belangrijk wit is, vond ik in Openbaringen, maar ook in Daniël. En dat zijn eigenlijk twee boeken die toch wel heel dicht tegen elkaar aan liggen. Oud en nieuw. In Daniël 7. Ik zag dat er tronen werden neergezet. En dat er een oude wijze, of zoals de oudere vertaling zegt, de oude van dagen, waarmee God bedoeld wordt, plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw. En dan in Openbaringen is er een hele rij teksten, 3 vers 4, die hun kleren niet hadden bezoedeld, grauw laten worden. In 4 vers 4, ze waren bekleed met witte kleren. En 6 vers 11, ieder van hen kreeg witte kleren. En in vers 7, in Openbaringen 7 staat, hierna zag ik, dan komt er heel wat, een onafzienbare menigte die niet te tellen was, uit alle landen en volken van elke stam en taal, in het wit gekleed. Misschien denken sommigen, ja, maar ik zou de hemel toch wel wat kleuriger willen. Dat is er beslist wel. Maar de eerste indruk die de hemel geeft als daar iedereen verzameld is bij de troon, is dat het rein is, dat het wit is, dat het stralend is en feestelijk. Ja. En dat is dan dat model, die outfit. Hoe ziet die kleding eruit? Feestkleding. En feestkleding heeft een gehalte, een waarde als een statiegewaad. Dat horen wij eigenlijk nooit meer, een statiegewaad. Nou, een heel enkele keer dat de koning in zijn statiemantel verschijnt, onze koning. Maar het gebeurt niet zoveel meer. En dan is het ook maar net of je dan de televisie aangezet hebt om dat beeld te zien. Maar een statiegewaad past bij een koninklijk feest. En dan zie ik in het boek Zacharia eigenlijk een heel bijzonder gezicht ontvouwen. Daar wordt gesproken over de hoge priester Jozua, die een ontmoeting heeft met een engel, maar Jozua staat in vuile kleren. Kan ik me haast niet voorstellen, een hoge priester in vuile kleren. Maar hij staat daar en wordt aangeklaagd door de Satan. En dan is het zo bijzonder dat God het voor hem opneemt. Voor Jozua, in zijn vuile kleren, die voor de engel staat. En dan zegt de Heer, trek hem die vuile kleren uit. En tegen Jozua zelf zegt hij, hierbij reinig ik je van alle schuld. En ik kleed je in een feestelijk gewaad. Hoe je ook verschijnt en hoe je bent. Maar God neemt het toch wel voor je op. Feestkleding. Als je in de omgeving van God wilt komen, dan trek je feestkleding aan. In ieder geval gereinigd, wit, gewassen. Door het bloed van het lam en dan toch nog wit. En je feestkleding heeft ook wel een sierlijk model. Als ik in de schrift lees hoe het einde van Jeruzalem wordt aangekondigd, het lijden van Jeruzalem dan, dan krijgt het ook een nieuwe outfit. Een pronkgewaad. Het zijn allemaal van die oude woorden die wij eigenlijk niet meer kennen, maar die we in onze kledingmaatschappij ook niet meer zo tegenkomen. En een pronkgewaad heeft te maken met een koninklijk feest. En in dan een nieuwe taal gezet, denk ik, Jeruzalem mag gaan shoppen bij de koning. Wij mogen gaan shoppen, kleding shoppen bij de koning. En dat kost niks. Dan moet je niet mee in een moderne winkel komen vandaag. Dat je iets wil kopen en dat kost niks. Maar bij de Heer mag dat wel. En als je lijden voorbij is, dan mag je bij hem gaan shoppen. Daar is hij al helemaal op ingesteld, zijn kledingwinkel. Jesaja 52, vers 1 en 3 staat, wordt het opgeroepen, ontwaak, ontwaak Sion, bekleed je met kracht, bekleed je met je pronkgewaad, Jeruzalem, heilige stad, want dit zegt de Heer, zonder geld koop ik jullie weer vrij. En als wij spreken over ik ben vrijgekocht, we zijn vrij, dan is dat nauw verbonden met een pronkgewaad. Hoe verschijn je voor de koning? Dat wil niet zeggen dat je bij elk moment dat je gaat bidden of aandacht van hem vraagt, dat je je eerst even gaat omkleden, maar dat je je wel bewust bent van hoe verschijn ik voor hem? Leg ik al mijn ellende bij hem neer, al mijn lijden, en laat ik mij dan door hem bekleden? Dat is iets wat je regelmatig moet laten doen. Opnieuw, elke keer maar weer opnieuw. Bekering is één ding. Maar opgroeien in de geest en in de koninklijke waarde is iets wat je dagelijks meer dan één keer op een dag moet meemaken, doormaken. En dan iets over de lengte. Dus misschien een beetje uit de tijd, hè? Momenteel zie je weer van die, ik noem het altijd maar van die billentikkertjes. Hele korte kleding waar je je sowieso wel niet in kunt bukken, want dan komt je onderrug gebloot en de rest. Het is niet netjes, het is uitdagend en misschien is het wel heel modern. Maar als ik in de schrift lees over statiekleding, bekleed zijn met de koning en met een koninklijk gewaad, dan wordt er altijd gesproken ook over de lengte van kleding. Want lange gewaden geven de uitdrukking van een koninklijke waardigheid, maar ook van een totale verlossing. Je hoeft je niet te koop aan te bieden, want je bent al gekocht en betaald. En als in Openbaring dan ook de outfit van de Heer zelf wordt neergezet, dan staat die outfit heel nauw in verband met dood en leven tot in eeuwigheid. Daar hoef je zelf niets meer aan voor te stellen. En dan tegenover lange gewaden staat in de schrift bekleed worden met schaamte. Dan denk ik dat zijn die hele korte broekjes, je kan het haast ook geen jurk meer noemen. Het mag van mij, maar of jij jezelf daarmee te goed doet, is natuurlijk een hele andere vraag. Je wasvoorschrift, het model en het doel van je kleding. En dan kom ik terug op die uitgangstekst van Galaten. Je bent met Christus omkleed. En dat heeft tot doel, met Christus bekleed zijn, de uitstraling van een totale heerschappij en de glorie van de koning. Lees Galaten, dan gaat het over allerlei dingen. En dan komt hij tot dit. Als je echt gedoopt bent, als je echt bij de Heer hoort en dat hebt gezegd of hebt beleden, dan ben je met Christus bekleed. Dan toon je de heerschappij en de glorie van hem. Zo zou het moeten zijn. En als je dan denkt van nou, dat is een beetje eng hè. Zo zou je kunnen denken. Zo heb ik vroeger wel gedacht. Niks over de hemel en niks over de kleren van God. Want dan moet je een beetje in een keurslijf lopen. Bij God is kleding, statiekleding, nooit een keurslijf. Wanneer je de psalmen leest, en dat is een uitdaging om al die psalmen te lezen, vooral als 119 ertussen staat. Maar als je het leest, dan lees je hoe God over kleding denkt. Over de kleding die hij aanbiedt. Bekleed met hoogte. Met sterkte, met majesteit, met gerechtigheid, met heil, met vrede. Kun je je kleren mooier? Hoe zou je dat moeten borduren? Wat zou je op je kleren tekenen, schrijven met naald en draad, om dat allemaal uit te drukken? En zo drukt God het uit. Als je met hem bekleed bent, met Christus bekleed, dan heb je een kleed wat aandacht trekt. Maar niet zozeer voor jezelf, als wel voor alle glorie van hem. En toen dacht ik tussendoor, ik heb het John net wel gezegd, maar dat heeft hij nog niet gelezen. Hoe denk je daar nou over? Over die kleren en over zo'n koninklijk feest. En toen dacht ik van, ja, denk eens aan Prinsjesdag. Ik weet niet of iedereen het al wel eens op televisie heeft gezien. Maar wat staat daar nou bijna centraal in de kleding? Hoeden. En elke keer weer andere hoeden en uitbundige, de meest waanzinnige hoeden zie je daar, vooral bij de vrouwen natuurlijk. En soms dacht ik wel eens, het lijkt wel een struisvogelvoorstelling of theater of tentoonstelling. Maar eigenlijk is het een uitdrukking van de glorie, van de grootheid. Wat kun je doen en wat kun je op je hoofd zetten om te laten zien dat het een feest is? Dan wil ik niet zeggen dat ik het alles allemaal mooi vind, maar ik dacht het is wel een voorbeeld van, het is een koninklijk feest. En de mensen gaan uitbundig gekleed. En ik denk dat die hoeden 1, misschien 2 keer gebruikt worden en dan niet meer. Ik weet ook niet wie ze opkopen of wat ermee gedaan wordt. Maar het is wel koninklijk. Kleed je erna. En dat kom je ook in de psalmen weer tegen. De Heer bekleedt zijn gunstgenoten, zijn kinderen, zoals hij zelf gekleed gaat. Met kracht, met majesteit, met heerlijkheid, met vrede, met gezag. En wie met hem zo bekleed is, zal in eeuwigheid niet wankelen. Als je je bewust bent hoe je gekleed bent door hem en met hem, dan vallen heel veel aantijgingen of verzoekingen weg. En wie met Christus bekleed is, wordt ook onderdeel van de profetie zoals Jesaja dat zegt. alleen maar bekleed met Christus, dan ben je onderdeel van de profetie van God. Jesaja 61. Eigenlijk zou dat eruit moeten schallen. Ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan. Hij hulde mij in de mantel van gerechtigheid, zoals een bruidegom zijn kroon opzet en zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Ik vind grote vreugde in die koninklijke kleren die ik krijg en waarmee ik bekleed ben. Zo ziet God jou, alleen nu jouw kant nog, hè? Want sommigen zeggen van, nou ja, het is één keer gebeurd en het is goed. En vaak zie je een tegengestelde. Dat mensen in woorden misschien wel het juiste woord van God in de mond nemen. Maar aan de kleding, aan de manier waarop ze hun kleding dragen, en niet alleen maar onze kleding, maar als we met Christus bekleed zijn, toont het soms nog wel eens iets anders. Ben je gedoopt, dan ben je automatisch bekleed met Christus. Maar je moet wel, ook vandaag, nog eens goed nagaan, hoe ziet jouw kleed eruit en hoe zien anderen jouw kleed? Zien ze iets van Christus' glorie en glans in die bekleding van hem? Uiteindelijk zou dat de wereld moeten zien. Niet zozeer wat je zegt. Zelfs daarover heeft de schrift nog iets. Als je iemand niet kunt winnen met je woorden, doe het dan met je daden, met je statiegewaad. Laat zien hoe je bekleed bent. En daar hoef je niet eens over te praten dan. Maar ben je niet gedoopt, dan moet je je afvragen of je wel op het feest kunt komen. Dus dat is de vraag en dat is de opdracht. Ga na hoe je statiekleding eruit ziet en of je het hebt. Het is gratis. Het heeft Christus alles gekost. Alles. Daarom krijg je het gratis. Koop vandaag je feestkleed nog. Of ga eens na wat er aan mist. Of wat jij verdoezeld hebt. Ook dat kost niks. En ik kan me wel voorstellen dat je al die teksten en zo niet kunt onthouden en dat je straks thuis na de koffie of na de maaltijd niet gaat zitten om die hele schrift nou eens door te nemen. Waar vind ik nu alles? Hè, en wat vind ik alles? Dat kun je allemaal niet in één keer onthouden. Belangrijk is wel dat wat God geeft is kleurig, is geurig, is feestelijk, is koninklijk en is ook nog eens eeuwig. Rein. Maar als je er toch iets meer over wilt weten, van hoe maken de kleren mij nu vandaag, lees dan Psalm 45. Dan vind je ook zo'n hele rij, het is een korte psalm, maar je vindt een hele rij over je kleding die je gratis kunt krijgen. Gedoopt of niet gedoopt, onthoud dit. Kleren van God maken de man. Juist in het koninkrijk van hem. Je kunt er vandaag nog iets aan doen. Je kunt het nog mooier maken dan het misschien al is, of dan je nu toont. Heer, wat geweldig dat u ons, naakte mensen, wilt kleden met wat u al voorbereid hebt. Van het begin tot het einde toe biedt u uw eigen kleding aan. Dat wat u aan zou trekken. Wat u misschien al heel lang aan heeft, dat heeft u voor ons klaargemaakt. Een statiegewaad, een pronkgewaad, een feestelijk kleed. Gewassen, gereinigd, geheiligd, versterkt in het bloed van Christus. Heer, en zo mogen we vandaag ook gaan, wetend dat we met u bekleed zijn. En zo nu en dan even kijken waar we een vlek nog moeten wegwerken. Weg laten werken, want uw bloed is eeuwigdurend, vergevend, reinigend, heerlijk. En altijd weer de deur open houden om het feestgedruis tot ons door te laten dringen. We zijn op weg naar uw koninkrijk, naar uw heerlijkheid. Help ons, Heer, om op deze aarde, zolang we hier nog zijn, aan mensen om ons heen te laten zien dat we op weg zijn naar een feest. Zoals we ons gedragen, zoals we voor onszelf mogen zorgen, in de wetenschap dat u ook voor ons zorgt. Dat bidden we voor onze kleinere in een zondagsschool. Heer, dat bidden we voor de jongeren, zeker voor de tieners, maar ook voor de ouderen, voor onszelf. Heer, we zijn op weg met u, in zo'n ontelbare schare, gereinigd en geheiligd. Dank u wel voor wat u ons aangeboden hebt en wat u ons nu ook weer in herinnering brengt en bij ons wilt blijven aankloppen dat uw kleed toch zo geweldig is. Dank u wel daarvoor. Amen. Dan mogen we straks naar huis gaan of aan de koffie gaan, ook met de genade, zegenbeden van de Heer. Mogen dan de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest ons bewust maken van hoe we gekleed zijn, met zijn koninklijk kleed. En zo mogen we, mag Hij in zijn totaliteit bij ons zijn en blijven in deze nieuwe week. Amen.